Gemeente, wij mogen u vanmorgen het paasevangelie bedienen vanuit het met elkaar gelezen bijbelgedeelte. En dan noem ik u daaruit de volgende tekstversen, Johannes 20 vers 3 en 4. Johannes 20 vers 3 en 4. Petrus dan ging uit en de andere discipelen en zij kwamen tot het graf. En deze twee liepen tegelijk en de andere discipel liep vooruit, sneller dan Petrus, en kwam eerst tot het graf. En dan vers 6 en 7. Simon Petrus dan kwam en volgde hem en ging in het graf en zag de doeken liggen. En de zweedoek die op zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de doeken liggen, maar in het bijzonder afzonderlijk in een andere plaats samengerold. De boodschap van het lege graf. Gemeente, het evangelie, de boodschap van Pasen, van de opstanding van de Heer Jezus Christus, begint anders dan wij misschien aanvankelijk gedacht zouden hebben. Want in de vroege morgen van die eerste dag, op die eerste dag van de week, die eerste paasmorgen, luiden er geen klokken in de hof van Jozef van Arimathea. En bij dat geopende graf worden die eerste paasmorgen aanvankelijk nog geen paasliederen gezongen. Geen liederen van de overwinning over de dood en het graf, zoals de Heer Jezus Christus dat betoond heeft. Er is geen blijde stoet die de vorst van Pasen tegemoet treedt. Nee, het is veel eer wat we ook horen in de vroege morgen van die eerste dag van de week. Schrik, angst, verdriet. Ze hebben de Heere weggenomen uit het graf. Ze hebben hem gestolen. Jezus is weg. Zo begint gemeente Pasen voor de volgelingen, met name de discipelen en de vrouwen rondom de Heere Jezus. Schrik, angst, ontzetting. Weet u, gemeente, op die eerste paasmorgen denken we veel eer aan die woorden van de profeet: de herder is geslagen, gekruisigd, gedood, en de schapen van de kudde zijn verstrooid. En wat betreft het hevige rumoer van de Goede Vrijdag, want er was nogal wat rumoer op die dag, en er heeft nogal wat geroep en geluid geklonken op die dag. Wat betreft het rumoer van de Goede Vrijdag, heerst er nu eigenlijk alleen nog maar stilte. De stilte, zoals die je doorgaans al tegemoet komt, ook vandaag toch nog, als je een kerkhof, een begraafplaats betreedt. De stilte van de dood. De stilte van het graf. En dat is eigenlijk ook het laatste wat je, om zo te zeggen, samen doet. Je draagt je geliefde overledene naar het graf. En je keert zonder hen terug. Hoevelen van u zullen het ongetwijfeld in hun leven ook meegemaakt hebben. Stilte, leegte, verdriet. En de eerste die wij tegenkomen op die vroege paasmorgen zijn de bedrukte en de bedroefde vrouwen. Of zoals Johannes, de evangelist Johannes, hier begint: Maria Magdalena. Ook wat dat betreft, gemeent, als het gaat over die evangelisten Johannes en Lucas en Matthäus en Marcus, ook wat dat betreft ontdekken we lezend en vergelijkend dat elk van de vier het machtige feit van Pasen eigen toonaarden verkondigt. Waarbij Johannes ons vooral laat zien wat de Heer Jezus achtergelaten heeft. Leeg en open graf. Opgevouwen, opgerolde grafdoeken. Doodsdoeken. Immers dat toch is het wat Johannes en Petrus opgeschrikt en verontrust door die boodschap van Maria Magdalena vinden. En hoewel dat in de vroege morgen de enigen zijn die we tegenkomen, blijkt uit dit alles toch al dat er één hen voor geweest is. Nee, niet een grafschenner. Niet iemand die erop uit is, omdat het met zorg gebeurd is te verinnereren. Nee, de ander. De grote ander. De eerste. God die gesproken heeft. En God die op deze eerste dag van de week opnieuw gesproken heeft. De opgestane zelf is op de achtergrond al aan het werk geweest. Niet ineens, maar geleidelijk aan van lievelee laat hij het tot die bedroefde mensen doordringen dat hij is opgestaan van de doden. En zo gemeente schildert Johannes ons twee discipelen op weg naar het graf. En dat was zoals gezegd omdat Maria Magdalena die vroege morgen was komen binnenvliegen. Ze hebben de Heere weggenomen uit het graf. Jezus is gestolen, het graf is leeg. Nieuwe schrik, ook dat nog na alles wat ze al op vrijdag hebben meegemaakt. Ook dit nog. Dat kan er dan ook nog wel bij. En toch gemeente. Ik onderstreep het graag nog een keer, het is de opgestane zelf die aan het werk is. Zelfs door middel van die dwaze woorden van Maria Magdalena. Want door haar woorden trekt hij in die vroege morgen Petrus en Johannes naar dat lege graf. Daar bij dat graf. Daar waar die discipelen alles, waarbij die discipelen alles afgebroken was, al hun hoop om zo te zeggen vergaan was, in het graf verdwenen was. Daar, juist vanuit die plaats, wil Christus de levende met hen voortgaan. Daar heeft hij hen iets te zeggen. Daar wil hij hen een teken geven dat voor hen en van daaruit ook voor ons vandaag anno 2006 van machtig grote betekenis is om te mogen komen tot die echte, tot die diepe, tot die waarachtige paasvreugde. Twee apostelen, twee gevolmachtigden van de Heer Jezus moeten als ooggetuigen voor de kerk van alle eeuwen verklaren dat het graf die morgen op die eerste dag van de week leeg was. Maar dat niet alleen. Ze moeten en mogen ook voor alle eeuwen vertellen hoe het er in dat graf uitzag. En zo gemeente is het dat we lezen in vers 3, Petrus dan ging uit en de andere discipel, Petrus en Johannes. Eigenlijk twee hele verschillende mensen. Ja, één in hun volgen van de Heer Jezus. Maar als mens heel verschillend. En toch komen we ze zo vaak samen tegen. Beide zijn ze discipelen van het eerste uur. Beide waren vroeger vissers geweest. En zo hebben beide hun netten achtergelaten om de Heer Jezus te volgen. Samen hebben ze ook onlangs de paaszaal in gereedheid gebracht, waar de Heer Jezus toen tijdens die paaschaalmaaltijd het heilig avondmaal heeft ingesteld. Beide waren in de hof van Caiaphas tijdens het verhoor van de Heer Jezus. En later komen we ze ook weer samen tegen bij de schone poort waar die kreupele, die verlamde man zat en werd genezen. Veel samen. Behoren tot dat drietal wat meerdere keren bij bijzondere gebeurtenissen met de Heer Jezus aanwezig was. Zelfs op die verheerlijking van de berg. En toch ook zo heel verschillend. Verschillend in leeftijd. Peter is een stuk ouder dan Johannes. Verschillend van karakter. Petrus vurig en impulsief, haantje de voorste, altijd weer zijn woordje klaar, niet voor één gat te vangen, waardoor die zelfs wel eens voor zijn beurt praatte. Johannes zacht, bedachtzaam. Hij zou niet gauw een woord te veel zeggen, waardoor we ook weer niet zo heel veel van hem weten. Wel dit. En dat is een machtig weten, gemeente. Dat hij zelf zo'n geweldig geheim in zijn hart, in zijn leven mocht kennen. Dit geheim. Dat de Heer Jezus hem lief had. En dat hij van daaruit ook de Heer Jezus zo lief gekregen had. Daar kon die maar niet over uit. Hoe vaak lees je het niet? De discipel welke de Heer Jezus lief had. Zo verschillend. En toch zo samen optrekkend. Hoe houden ze dat zo? Zou het niet zijn, gemeente? Omdat ze beide door de Heer Jezus gevonden zijn. En wat Hij samenbrengt vanuit zijn liefde, dat past toch bij elkaar? En dat vult toch ook elkaar aan? Soms zeggen we het ook van twee mensen. Tegenpolen trekken elkaar aan. Maar dat is dieper nog toch ook het grondprincipe waar later de apostel Paulus van uitgaat als het gaat over de gemeente. De gemeente met al haar verschillende leden, ook vandaag. Hebt u gemeente daar wel eens bij stilgestaan? Dat hoe we onderling als leden van die ene gemeente met elkaar omgaan, dat dat alles met Pasen te maken heeft? Want dan valt natuurlijk nog iets op. Petrus en Johannes. En zo lezen we in vers 4, deze twee liepen tegelijk. Ze lopen samen op. Daar staat er, dunkt mijn gemeente, niet voor niets. Niet zomaar als een mededeling van, nou ja, zo gaat het nou eenmaal in het leven. Daar zit toch ook dit achter, gemeente, dat Johannes niet tegen zijn mededisciple, zijn medebroeder Petrus gezegd heeft, Petrus, na wat er gebeurd is, bij Pilatus, wat er gebeurde daar bij Caiaphas, in die hof van Caiaphas, waar onze heiland verhoord werd, wat jij daar gezegd hebt, nu hoor je niet meer bij me. Nou wil ik niks meer met je te maken hebben. Jij altijd met je grote woorden. Jij, Petrus, jij hebt onze Here en heiland verloochend. Nee, gemeente. Het is Gode zij dank, eerder andersom. Ik zou me zomaar kunnen voorstellen dat Johannes zijn hand op de schouder van Petrus gelegd heeft. En gezegd, kom Petrus, kom maar bij me. Ga maar mee. En deze twee liepen tegelijk. Weet u, gemeente, wat erachter zit? De liefde van de Heer Jezus Christus. En van daaruit ook de liefde tot elkaar. Dan schrijf je niet zomaar die ander af, gemeente. Die liefde is het die hen drijft naar het graf. Ach, beiden verstaan nog lang niet alles van het werk van de Heer Jezus, van zijn opstandingsheerlijkheid. Er is nog zoveel blindheid bij hen in de dingen van zijn koninkrijk, maar toch, deze twee liepen tegelijk op. Ze schrijven elkaar niet af, ze draaien het hoofd voor elkaar niet om. En misschien herkent u zich wel in een van die beiden. Nogal voortvarend, het hart op de tong, maar jezelf ook zo vaak tegenvallend. Het hamert misschien nog door jouw hoofd heen. Dat je op de een of andere wijze ook gezegd of met je leven eigenlijk getoond hebt: ik ken die mens niet. Wat maakt mij Jezus? Wat heb ik met geloof in hem te maken? Of misschien leeft u veel meer op de achtergrond. Je durft het nauwelijks te zeggen dat je hart zo naar hem uitgaat. Dat je zonder hem niet kunt. En toch, het graf van Jezus. Nee, dieper nog, hij zelf trekt. Zijn liefde is onweerstaanbaar. En deze twee liepen tegelijk. En toch op den duur, hoe dichter ze komen bij het graf, bij de hof van Jozef van Arimathea, op den duur raakt er één achter. Johannes gaat vlugger en komt daardoor als eerste bij het graf. Zou dat zijn omdat Johannes jonger was en daarom sneller kon lopen dan Petrus? Of meer uithoudingsvermogen had of zo? Nou, gemeente, ik denk, zoals dat de reden zou zijn, had Johannes dat hier niet opgeschreven. Daar is hij veel te bescheiden voor. En trouwens, van Petrus weten we toch ook dat hij anders best mee kon komen? Hoe vaak was hij juist niet de eerste, zowel in woord als in daad? Heeft hij niet als eerste beleden dat Jezus de Christus was? Was hij het niet die als eerste overboord stapte na die wonderbare visvangst om als eerste bij Jezus te zijn? Was Petrus het niet die over het water naar de Heer Jezus toeliep? Was ook Petrus het niet die zijn zwaard of zijn dolk wat hij bij zich had pakte in de hof van Gethsemane en die soldaat het oor afsloeg? Steeds weer de eerste. En nou kan die niet meekomen. Waarom niet? Wel, gemeente, daar is een last die op zijn schouder, nee, dieper nog, die op zijn hart drukt. Er ligt nog wat tussen God en zijn hart. Dat heb jij misschien toch ook wel eens? Je hebt wel gedaan wat eigenlijk niet door de beugel kon. En hoe dichter je bij huis komt, hoe langzamer die trappers van je fiets gaan. Ja, je durft niet weg te blijven, je kan ook niet wegblijven, maar toch, je zult moeder, je zult vader onder ogen moeten komen. En misschien weten ze het al wat je gedaan hebt. En anders moet je het gaan vertellen. Zou het zoiets ook niet zijn? Er zit wat tussen. Tussen Petrus hart en de Heere. Waardoor die langzamer gaat. Hij heeft zijn meester verloochend. Een aanklagend geweten, gemeente, doet je gang wel eens trager gaan. O, zeker. Blikkend in de ogen van Jezus was hij na die verloochening huilend naar buiten gegaan. Ogen die hem vertelden dat ze alles wisten. Ogen die ook straalden van liefde voor dit gevallen schaap. Maar gemeente, is het nou juist niet zo dat als je de liefde van hem gaat proeven in je hart, als je zijn ontferming ontdekt, dat eigenlijk dat pak op je schouders, die last op je hart, steeds zwaarder gaat worden? Want je gaat steeds meer ontdekken dat je gezondigd hebt, dat je kwaad gedaan hebt tegen een God vol van liefde. En daarom is het dat je ook steeds langzamer naar huis gaat, omdat je weet, mijn vader en mijn moeder die houdt zo van me en heb ik dit gedaan. En daarmee moet ik hen onder ogen komen. Kwaad gedaan tegen een alleen maar goeddoend God, dan ga je niet vooruit, maar dan ga je steeds meer achteruit. En toch, dat is eigenlijk het wonderen. Het is een droefheid, het is een verdriet, het is een verlangen dat toch uitgaat naar God, want je kunt niet zonder hem. Wat komt er zo'n verlangen om Christus te ontmoeten, om het zelf uit zijn mond te horen: vergeven, vergeven, al je schuld, weggedaan in het graf van de zonde. Kijk, daar zit Petrus nou mee. En misschien begrijpt u zo die steeds langzamer lopende Petrus. Maar je kunt toch, gemeente, ook weer geen andere kant op. Want het was wel oprecht toen die beleed: gij hebt de woorden van het eeuwige leven. Mijn ziel dorst naar u, naar de levende God. En zo, al is het wat later, komt toch Petrus ook bij het graf. En gemeente, als ik u raden mag, wat er misschien ook zit tussen u en tussen de Heer, hoe je misschien ook eerlijk moet zeggen: ik heb wel mijn geloof beleden, maar ik ben zo vaak gevallen en ik heb ook zo vaak weer tegen hem getuigd. Ga nou maar mee. Ga nou maar mee naar dat graf. Hoe het er bij u en bij jou ook bij staat, misschien uw leven duidelijk herkennend in dat van Petrus, en misschien ook niet, want het hoeft niet allemaal hetzelfde te zijn, gemeente. De Heere leidt ieder op zijn eigen manier. Maar als er werkelijk wat gaande is, zou het hart toch uitgaan naar hem die ze op goede vrijdagavond begraven hebben. Ga maar mee, ook met je verdriet en met je zorgen, in je rouw om geliefden die we hebben moeten missen, kortere of langere tijd geleden. In je verdriet om haar die we nog gaan moeten begraven in deze nieuwe week. Ga maar mee om te ontdekken dat daar bij zijn graf de dood het laatste woord niet heeft, maar het leven. En dat daarmee de levende de eerste en de laatste is, in wiens handen alles vast ligt. Juist daar bij het graf, juist daar bij het zien van de tekenen, daar zal je hart getroost worden. Daar spreekt hij van de kwijtschelding van de schuld, daar spreekt hij van de troost dat in hem het leven overwonnen heeft. En als Petrus zo bij het graf komt, dan staat Johannes er al. Johannes, die toen hij daar kwam een blik in het graf geslagen heeft, en die daar zo kijkend ook al wat van die doeken heeft zien liggen. En nou staat Johannes, en zo leer je hem ook steeds meer kennen uit de evangelie. Nou staat Johannes daar te peinzen. Hoe is dat toch mogelijk? Het graf is leeg. Het lichaam is weg. Daar is die, zou je zeggen, nou echt Johannes voor. En als Petrus bij het graf komt en ziet dat het open is, ja, dan zou die toch Petrus niet zijn als die niet verder gaat om te zien hoe het daar binnen is. En zo lezen we dat Petrus het graf inging. Want is bij alles ook waar, gemeente, als de Heere Jezus werkt en als de Heere trekt in je hart en je leven, dan kunnen er duizend zorgen. Dan kunnen er duizenden zonden zijn. Maar je kunt toch niet meer terug. Je kunt toch van hem niet los. En dan heb je ook geen rust voordat je hem gevonden hebt. Voordat het met hem weer goed is en je mag leven uit zijn leven. Petrus gaat het graf in. En wat een machtig rijke paasboodschap lezen we dan. En ging het graf in en zag de doeken liggen en de zweetdoek. Dat is de doek die op het hoofd van de Heer Jezus gelegen had. Zag hij niet bij de doeken liggen, maar in het bijzonder in een andere plaats samengerold. Nou, denkt u, is dat paasevangelie? Ja, gemeente. Dat is nou de rijke boodschap van Pasen. Dat Petrus die doeken zag liggen. En als straks de andere discipel Johannes erbij komt, dan ziet hij het ook. Die doeken die hier liggen, die vertellen ons dat de Heere Jezus niet gestolen is. Dat zijn lichaam niet geroofd is. Dat de vijand het laatste woord niet heeft. Want die doeken, dat is nota bene het fijne lijnwaad. Dat Jozef, die rijke Jozef van Arimathea, gekocht had. Daar was heel wat voor neergeteld. En als er rovers gekomen waren, mensen met kwade bedoelingen, om Jezus lichaam te stelen en om het graf te schennen, dan hadden ze zeker dat fijne lijnwaad, die dure stof, meegenomen. Want dat zou geld opleveren. Maar dan kan het ook niet dat vrienden of vijanden het lichaam van de Heer Jezus hebben meegenomen. En het, om het ergens anders weer neer te leggen. Want dan hadden ze toch eerst dit kleed, deze doeken van zijn lichaam afgewikkeld. En ze hier, en hadden ze die dan op hier op deze manier achtergelaten. Zoals Petrus, zoals Johannes het zien. Dat betekent, gemeente, dat die doeken die Petrus en later ook Johannes hier ziet liggen, die spreken van Christus opstandingsheerlijkheid. En kijk dan nog eens goed naar wat Petrus hier ziet, gemeente. Hij zag de doeken liggen. Dat wil zeggen, ze liggen niet in een hoek gegooid. Zoals jouw moeder misschien wel eens een keer tegen je zegt als ze op je kamer komt, hey, heb je je kleren weer niet opgeruimd? Alles ligt op een hoopje in een hoek of op een stoel. Hang het nou eens netjes op. Nee, het ligt niet in een hoek gegooid. Ze liggen allemaal netjes bij elkaar. En dan ziet hij nog iets. Die zweetdoek. Die doek waarmee het hoofd van de Heer Jezus, toen hij in het graf lag, bedekt geweest is, ligt apart. Keurig netjes opgerold, opgevouwen. En niet meer op het hoofd van de Heere Jezus. Hier in het graf zijn dus alleen nog maar de restanten. De restanten van de dood achtergebleven. Zoals in een slaapkamer de nachtkleding achterblijft. Als de nieuwe dag begonnen is. En de personen, de mensen zijn opgestaan en naar school of naar hun werk of zoals vanmorgen naar de kerk zijn gegaan. Zo is ook hier de nieuwe dag aangebroken. De dag waarop Christus is opgestaan. Petrus en wie dan ook, weet u, Weet jij wat dit betekent als Christus niet opgestaan zou zijn? Dan zou uiteindelijk het leven toch te vergeefs zijn. Dan zou zijn werk geen uitwerking hebben. Dan zou er niemand zalig kunnen worden. Dan kan je verloochening of welke zonde ook nooit meer vergeven worden. Maar nu. Nu Christus is opgestaan, heeft het ook zin om op hem te hopen, om het van hem te verwachten. Want hij is een volkomen zaligmaker. En zo, gemeente, geeft Pasen hoop en verwachting, ook van onze sterfelijke lichamen. Want Christus is lichamelijk opgestaan. En zo geeft dit heilsfeit vaste grond voor de belijdenis. Ik geloof de opstanding van het lichaam. Ook al moesten wij afgelopen week onze geliefde man en vader en opa begraven. En dan moeten wij aanstaande week onze moeder en onze oma gaan begraven. Ik geloof de opstanding van het lichaam. Wij leven, gemeente, niet in een paasloze wereld. De doeken in het open graf verkondigen ons. Er is hoop, er is verwachting voor ziel en lichaam. En kijk daar nog eens, gemeente. Want in de manier waarop Petrus de doeken ziet liggen, merkt u ook hoe de Heer Jezus in vrede dit graf verlaten heeft. Nou, zo zou je kunnen zeggen, het slagveld op Golgotha, na de doodstrijd in de hel, nedergedaald ter helle, toch? Na de doodstrijd in de hel ontmoeten we het geopende graf. En daarin de stilte van de overwinning. De paasmorgen legt getuigenis af van de majesteit en de heerschappij van Christus. Tegen hem hebben en moeten alle doodsmachten het afleggen. Het lijkt wel zo, maar ze hebben het laatste woord niet. Geen graf hield Davids zoon omkneld. Hij overwon. Die sterke held. Maar wat gaat daar een machtige boodschap van uit? Voor allen die van Christus zijn, jaag de dood geen angst meer aan. Jezus heeft het graf dat er nog is, tot aan zijn terugkomst. Zo lang zal het blijven in deze wereld. Hij heeft het achtergelaten als een kamer vol vrede voor allen die in de Heere mogen sterven. En gemeente, in die doeken mag Petrus en mogen wij nog iets zien. Hij is opgestaan. Maar hij heeft de kostbare doek in het graf achtergelaten. Zijn kleren die hij droeg toen hij gevangen genomen werd, die zijn verdeeld door de soldaten. Dus die zijn er ook al niet meer. Dat betekent hij is opgestaan in nieuwe kleren, door God zelf hem geschonken. Dat was met Lazarus niet zo. Die kwam uit het graf met de grafdoeken nog om. En de zweetdoek nog voor zijn gezicht. Lazarus is dan ook later weer gestorven. Jezus niet. En als we nog even terugdenken, toen hij geboren werd, toen werd hij door Maria in doeken gewikkeld. En zo werd hij en ieder ander toen in het graf gelegd. Dat betekent eigenlijk, gemeente, die doeken zijn het doodskleed. En lopen wij ten diepste er allemaal niet in, gemeente. Maar wat is nou de boodschap van Pasen? Kijk maar naar het graf. Daar liggen ze. De doeken en de doek van zijn gezicht. Dat is de boodschap die Christus achterlaat. Hij heeft de dood voorgoed achter de rug. Hij is niet teruggekomen uit de dood. Nee, hij is er dwars doorheen gegaan. Hij stond op aan de andere kant van de dood. Hij heeft de dood overwonnen en de grafdoeken laat hij achter. Hij roept het u en jou toe. Ik heb uw zonde, ik heb jouw schuld gedragen en jullie dood verslonden tot overwinning. Misschien ga en sta je nog altijd in het kleed dat aan het verderf, aan de ondergang onderhevig is. Maar wie mag leven uit mij? Wie de toevlucht leerde nemen tot mij, die mag hier zien in het lege graf. Ik heb verworven het kleed van het heil, van de genade, van de gerechtigheid, het feestkleed. De hemelse, de door Christus verworven garderobe, die bevat uiteindelijk alleen maar nieuwe kleding. Al het oude is voorbij gegaan, want Christus heeft op Pasen de nieuwe kleren van het heil verworven. Of u het ook krijgen kunt, terwijl misschien wel ook vanmorgen onder de verkondiging van het woord je geweten je aanklacht, je hart je verwijt, de boze je beschuldigt. Hoor dan het woord van de Heer. In het jaar van het welbehagen van God zullen de treurenden van Sion ontvangen sieraad voor as, vreugdeolie voor treurigheid en een gewaad des lofs voor een benauwde geest. Daar mag je mee gaan tot hem, om uit zijn hand te ontvangen het nieuwe kleed van de vergeving der zonde en de vernieuwing van het leven. En dan zie je ze staan, de grote scharen, komend uit de grote verdrukking, gekleed in de lange witte klederen die gewassen zijn in het bloed van het lam. Petrus heeft dat op dit moment, toen hij hier staat bij het graf, nog niet allemaal zo begrepen. Wel heeft hij zijn ogen goed te kost gegeven en het als het ware in zijn hart opgenomen. Want je leest de uitwerking daarvan later in zijn brieven. En zo blijkt verder dat de Heer het gebruikt om beter zicht te krijgen op zijn woord. En dat betekent toch uiteindelijk ook meer zicht op de opgestane. Steeds hechter met hem verbonden en meer tot eer van hem leven. Dat hij raad wist met de dood. Verslonden tot overwinning. Dat is toch Pasen. Dat hij raad wist met mijn zonde, met mijn schuld. Nee, wij weten er geen raad mee. Wij lopen erin vast. Of het moet gemeente zijn dat we bewust in de zonde willen voortleven. Dan weten we er doorgaans wel raad mee. Maar wie zo niet verder kan, geraakt door het woord van de levende, laat die toch vanuit dit lege graf gaan tot hem. Hij kan ook jouw grafdoeken die ons herinneren aan de zonde en de dood opruimen. Hij liet het achter zich in het graf, daar waar hij geweest is, maar nu niet meer is. Daarom ziet die strijdende kerk hier op aarde ook steeds weer met verlangen en zegt onze belijdenis met rijkhalzend verlangen uit. naar zijn terugkomst. Want dan leidt men de bruid van Christus, zijn gemeente, gekocht met zijn bloed, levend uit zijn opstandingskracht en heerlijkheid. Dan leidt men zijn gemeente uit, in statie uit haar woning, in kleding, rijk gestikt, het feestkleed van de overwinning, tot haar koning. Amen.